Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 10 en daarvan het zevende vers. Waarom ontrooft de lasteraar Gods eer? Wat vleit hij zich dat God het niet aanschouwt? Gij ziet het toch, waarheen hij zich ook keer. Want gij merkt op de moeite, smart en rouw, opdat men het u in handen geven zou. Op u verlaat zich de arme, zou hij vrezen? Gij immers zijt een trouwe hulp der wezen. Het zevende vers van Psalm 10. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen, Psalm 10. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen, waarna wij zingen Psalm 119, vers 36. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Psalm 119, vers 36, na het lezen van Psalm 10 en de 12 artikelen. O Heere, waarom staat gij van verre? Waarom verbergt gij u in tijden van benauwdheid? De goddeloze vervolgt hittiglijk in hoogmoed de ellendige. Laat hen gegrepen worden in de aanslagen die zij bedacht hebben. Want de goddeloze roemt over de wens zijner ziel. Hij zegent de gierigaard, hij lastert de Heere. De goddeloze gelijk, hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn dat er geen God is. Zijn wegen maken te alle tijden smart. Uw oordelen zijn een hoogte ver van hem. Al zijn tegenpartijders, die blaast hij aan. Hij zegt in zijn hart, ik zal niet wankelen. Want ik zal van geslacht tot geslacht in geen kwaad zijn. Zijn mond is vol van vloek en bedriegerijen en list. Onder zijn tong is moeite en ongerechtigheid. Hij zit in de achterlagen der hoeven. In verborgen plaatsen doodt hij de onschuldige. Zijn ogen verbergen zich tegen de armen. Hij legt lagen in een verborgen plaats, gelijk een leeuw in zijn hol. Hij legt lagen om de ellendige te roven. Hij rooft de ellendige als hij hem trekt in zijn net. Hij duikt neder, hij buigt zich. En de arme hoop valt in zijn sterke poten. Hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet niet in eeuwigheid. Sta op, Heere God. Hef uw hand op. Vergeet de ellendige niet. Waarom lastert de goddeloze God? Zegt in zijn hart, gij zult het niet zoeken. Gij ziet het immers. Want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Op u verlaat zich de arme. Gij zijt geweest een helper van de wees. Breek de arm der goddelozen en bozen. Zoek zijn goddeloosheid totdat gij haar niet vindt. De Heere is koning eeuwiglijk en altoos. De heidenen zijn vergaan uit zijn land. Heere, gij hebt de wens der zachtmoedigen gehoord. Gij zult hun hart sterken. Uw oor zal opmerken. Om de wees en verdrukte recht te doen, opdat een mens van de aarde niet meer voortvaren geweld te bedrijven. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Oh,
des Heren, willen wij nadenken vanmiddag over Psalm 10, vers 14. En daar lezen wij Gods heilig woord. Psalm 10, vers 14, gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Tot zover. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo zijn wij dan in de apotheek van de hemel. Geef dat we dat beseffen, want dat is uw huis. En wij smeken u of gij toch daarom naar ons wil luisteren, als we met onze klacht tot u ons zullen uiten, Heere. Als we met dit uw woord straks ook naar de gemeente zullen gaan. En of gij toch daarin wilt betonen dat u opmerkende zijt op onze klachten. En wij smeken u, geef, Heere, dat de tekst dan ook een medicijn mag zijn voor onze ziel. Want wie heeft er geen moeite en wie heeft er geen verdriet? Want de mens wordt tot moeite geboren, zo lezen wij in het boek Job. En vroeg of laat maken we allemaal wel wat mee wat we in onze agenda niet gepland hadden. Wat eigenlijk onze plannen doorkruist, waardoor we eigenlijk van streek zijn en eigenlijk niet weten hoe we verder moeten. En misschien zit er wel één in ons midden die zich ook zo voelt, waardoor eigenlijk het luisteren naar uw woord soms zo moeilijk is, dat alles geblokkeerd wordt, omdat telkens weer datzelfde door het hoofd heen zweeft. Altijd maar diezelfde moeite. Elke morgen weer ermee opstaan. Elke avond er weer mee naar bed te gaan. En het beheerst het gesprek in het gezin, in de familiekring. En heren, wij bidden en smeken van u, geef dan dat mag ervaren worden, dat gij er vanaf weet deze avond. Want wat zou dat een wonder zijn, want u doet nooit iets voor niets. Alles komt immers uit uw hand. U regeert en bestuurt alle dingen, ook de moeite, ook het verdriet. En dat kan voor ons soms niet te verkroppen zijn. We lopen er soms zo dikwijls mee vast, dat ook deze dingen onder de Godsregering vallen. En wat kan Satan daar toch een mens mee plagen? Ja, opjutten. En soms mensen ons lastig vallen met allerlei misschien goed bedoelde adviezen. Maar dikwijls hebben we er niks aan. Maar Heere God, als u komt te spreken, dan gebeurt er een wonder in onze ziel. Want dan geeft u de kracht erbij. Ja, Heere, dan geeft u de kracht om de zorg, de moeite en het verdriet te aanvaarden en te dragen en te verdragen. Niet dat direct altijd de oplossing wordt aangereikt, maar dat gij leidzaamheid geeft. En wat hebben we dat toch nodig, wanneer wij zwaar beproefd worden. En wij bidden u daar dan ook om. En geef dan dat wij vooral geleid mogen worden tot de diepe les die u altijd voor hebt met de moeite en het verdriet. Namelijk dat wij erbij bepaald worden dat wij van u afgevallen zijn. En dat daardoor de aarde doornen en distelen voortbrengt. Dat we u de bron van alle leven hebben verlaten. Dat wij zelf bakken uitouwen om daar wat water in op te vangen. maar bakken die geen water kunnen houden. Het geluk van deze wereld lacht ons soms toe en we proberen op allerlei manieren wat ontspanning te zoeken, maar het verzadigt niet. We komen weer thuis in dezelfde omstandigheden en in dezelfde situatie. Maar Heere, geef toch dat we mogen ervaren wat Hanna eens mocht ervaren. En toen zij weer zo geplaagd werd door Peninna. En dat ze opnieuw niet getroost werd doordat Elkana tegen haar zei: ben ik je dan niet meer waard dan 7 zonen? En dat ze toen wegvluchtte naar het huis des Heren. En dat ze daar bitterlijk bedroefd was. En haar hart mocht uitstorten voor uw aangezicht. O, wat mocht ze het toen toch kwijtraken aan u de Heere. Wat mocht ze toen toch wonderlijk ervaren. Dat het huis een huis der vertroosting is. Het huis des Heren. Ja, Heere, en zelfs uw knecht Eli verstond het niet. Maar toen ze haar hart verklaarde. Toen mocht hij door het geloof zeggen, zonder dat hij de klacht wist, dat haar bede verhoord was. En zo werkt gij nog steeds. O, geef, Heere, dat we dat mogen zien. En als wij dan dieper ingeleid worden in de diepe oorzaak van al die moeite en verdriet, dat we dan ook gebracht mogen worden bij die grote leider. Met een lange L, met een hoofdletter L. Dat is de Heere Jezus Christus, van wie geschreven staat dat hij al onze krankheden op zich heeft genomen en onze smarten heeft gedragen. O Heere, geef toch dat de troost uit hem ontvangen mag worden, want hij heeft de oorzaak van alle moeite en verdriet weggenomen. Hij heeft de prikkel uit de dood weggenomen, de zonde. En geef dat we hem dan ook daarvoor nodig zullen krijgen. Bewaar ons er toch voor, lieve Heere, dat we u zouden gebruiken als een soort EHBO-God. Een God bij eerste ongelukken, een hulp bij eerste ongelukken. We moeten u belijden dat dat dikwijls ook onze houding is, dat we dan ons wenden tot u, o Heere, en vergeeft u ons dat toch alstublieft. En bekeer ons daar toch van die dwaasheid. Maar geef dat we een teer en een afhankelijk leven aan de troon der genade mogen ontvangen. Heere, zo bidden we van u of gij deze middag met de gemeente wil zijn, met haar herder en leraar. O Heere, wilt gij onze vriend en broeder ondersteunen in zijn arbeid. Geef dat hij maar veel aan de voeten van die gezegende leraar der gerechtigheid zich mag bevinden, om uit hem bediend te mogen worden. Gedenkt de kerkraad ook, wilt u haar ondersteunen in de arbeid in het midden der gemeente. We dragen in het bijzonder dan ook de ledenvergadering aan u op, die deze week zal plaatsvinden, ook wanneer er verkiezingen zullen zijn van ambtsdragers, gekend de broeders, en u weet ook hoe ze er werkzaam mee zijn, en wij bidden u dan ook voor hen, of gij hen wilt gedenken, en of gij de man uw raads wilt aanwijzen, en dat de gekozen broeder de vrijmoedigheid mag krijgen om het in uw naam en in uw kracht aan te mogen nemen. Er is behoefte aan, Heere, dat weet u. Want de nood is groot als het gaat om het krijgen van ambtsdragers. En geef, Heere, dat we ambtsdragers mogen ontvangen die u de Heere vrezen en die uw eer op het oog mogen hebben. Zo dragen we al het kerkelijke werk aan u op. In het bijzonder de folderactie die deze week voor de Pasen zal plaatsvinden namens alle kerken. Zou u dat eenvoudige zaaiwerk willen gebruiken om zondaren te trekken naar uw huis. Om zondaren te brengen onder het woord van u. dat er voldoende vrijwilligers mogen zijn in het midden der gemeente om dat werk even ter hand te mogen nemen, lettend op de voorrechten die wij zelf iedere zondag, iedere dag mogen ontvangen. Geef bewogenheid in ons hart. Geef ook bewogenheid, Heere, met het Joodse volk. O, ontfermt u zich toch over uw verbondsvolk. Denk aan uw genade. Denk aan uw beloften, die nog vervuld moeten worden in het leven van degene die immers de eerste rechten hebben. O Heere, zij hebben deze rechten van zich afgeworpen. Maar wilt gij toch een wederkeer geven tot u de Heere? Gedenk onze overheid. O Heere, wilt gij het toch haar zegenen? Geef toch dat wij van haar de vrijheid blijvend mogen ontvangen om de zuivere godsdienst uit te oefenen. Heere, wij bidden u voor uw verdrukte en uw vervolgde kerk. Wilt u haar toch goed en nabij zijn en troosten? Denk aan alle vormen van hulpverlening. Onder de zwervers, onder de verslaafden, onder de gevangenen. In het bijzonder ook het evangelisatiewerk, ook van onze broeder van Luttinghuizen. Wilt gij toch uit genade hem ondersteunen? O Heere, wilt u de Satan schelden dat hij geen vat op ons zal krijgen? En uw dienstknecht helpen om met de moedelozen een woord ter rechtertijd te spreken? En dat bidden wij u uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 42, vers 2, 3 en 5. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. 42, vers 2, 3 en 5. En dan zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Het 12e vers van Psalm 73, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, dat heb je niet zo vaak dat je wel eens op een bijzondere wijze gedrongen wordt om over een bepaalde tekst te preken. En dat was een aantal weken zo, een aantal weken geleden zo in onze gemeente, dat ik de beide preken eigenlijk voor de zondag al klaar had en dat de Heere toch mij ertoe aandrong om over Psalm 10 vers 14 te preken. Gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in uw hand legge. Niet dat ik toen speciaal iemand op het oog heb, maar je maakt in zo'n grote gemeente, en dat is in deze gemeente niet anders, soms zoveel met elkaar mee, niet waar. Er is zoveel moeite, zoveel smart, zoveel rouw. En het dacht mij goed om dat vanmiddag ook in uw midden te doen. En als u vanmiddag nu zegt, ja dominee, op dit moment gaat het best wel goed met me, dan mag je ook voor een ander luisteren. Want soms gebeurt dat wel eens, dat je een woord meekrijgt en dat je dat uit moet delen. En we willen dan luisteren naar gij aanschouw de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand legge. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten, namelijk bij het aanschouwen van God en de overgave aan God. Gij aanschouw de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand legge. Eerst staan we stil bij het aanschouwen van God. En ten tweede de overgave aan God. Onze tekstgemeente is een terugslag. Dat snappen jullie wel, jongens en meisjes. Dat moet je natuurlijk op schoolplein niet doen. Als iemand je slaat, moet je niet terugslaan hoor. Dan ga je maar gewoon naar je meester toe. Maar onze tekst is wel een terugslag. Gij ziet het immers. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Een terugslag, op een slag, op een klap. En wat houdt die klap in? Dat is iemand die zegt, God ziet het niet. God bestaat niet. En dat is een ontzettende klap als je die krijgt. Gods kinderen hebben daar last van. Die weten wat dat is om geplaagd te worden met atheïstische gedachten. Wij weten wat atheïsme is. Atheïsme, dat betekent dat er geen God is. Nou, dat moet je ook geloven hoor. Daar heb je ook veel geloof voor nodig. Hou dat goed in de gaten, jonge mensen. Net zoveel dat je geloof nodig hebt om te zeggen, er is wel een God. Maar deze dichter die heeft te maken met zulke mensen. Die hem dat telkens in het gezicht slingeren bij alles wat hij meemaakt. Ach man, God bestaat niet. Waar maak je je toch druk om? Maar weet u wat het ergste is? Dat het soms bij hemzelf ook boven komt. En dat is nou juist zo moeilijk. En daar weten Gods kinderen van die aanvechting, van die opkomende gedachte. Zou God wel bestaan? Zou God het wel zien? Hoe weet u dat, dominee? Nou, dat blijkt heel duidelijk uit het begin van deze psalm. Als hij zegt, o Heere, waarom staat gij van verre? Waarom verbergt gij u in tijden van benauwdheid? Op dit moment beleeft hij God die echt afstand van hem neemt. En die niets van hem laat horen. En niets van hem laat zien. En daarom komt er een waarom bij hem boven. En dat is het waarom van het ongeloof, van de twijfel, van de aanvechting, geliefde. Jawel, hij zal straks ook nog een andere keer waarom zeggen in vers 13. Dat is een ander waarom. Maar dat eerste waarom, dat was er levensecht bij hem. Dat was een waarom van smart. Van teleurstelling. Teleurgesteld in God. Och, gelukkig dat hij het toch nog tegen God zegt. Doe dat maar. Als u ook zich zo voelt. Als het zo stil is van de hemel. Als er geen doorkomen is. Zeg het dan maar gewoon tegen God. Dat doet deze dichter gelukkig dan ook voor het aangezicht van God. Hoewel God geen antwoord geeft op dit moment. Er geen acht op geeft. Althans, zo lijkt het. Het lijkt wel alsof er geen lichtpuntje te zien is voor deze dichter. En het is voor hem een onmogelijkheid om op de berg te klimmen. Om zo tot God te komen. O, hij is zo moe. Waarom staat gij van verre, Heere? En waarom verbergt gij u in tijden van benauwdheid? Want weet u, gemeente, wat nou voor deze dichter de moeilijkheid is in de moeite en in het verdriet? Dat God zich verbergt, jawel, maar dat hij dat doet in tijden van benauwdheid, staat er. Dat is een speciale uitdrukking. Wat wil dat zeggen? Dat zijn tijden waarin de Heere de zonde en de ongerechtigheid blootlegt. En dat moet u zich eens even voorstellen. Iemand die een moeite in smart en rouw of verdrukking is, en dat hij daarbij ook nog een hernieuwde, een verdiepte, gedetailleerde ontdekking krijgt van wie hij is voor het aangezicht van God. En dat hij voor zijn beleving te maken heeft met een grimme God. Met een God die niet naar hem omkijkt. Althans, daar lijkt het op. In tijden van benauwdheid. Jongens en meisjes, jullie kennen dat misschien wel een beetje. Je hebt iets gedaan wat niet mocht. En je vader of je moeder waren echt boos. En ze hebben dat ook duidelijk laten voelen. Door een bepaalde straf te geven. En ondanks dat je die straf voelt en ondergaat, blijft toch het gezicht van je vader boos. En je kijkt af en toe met een schuine blik naar hem in de hoop dat zijn gezicht verandert, maar zijn gezicht verandert niet. Hij is er echt boos om, langdurig boos om. Kijk, en zo moet je eigenlijk ook de verhouding zien van deze dichter ten opzichte van de Heere. Waarom staat u van verre? En waarom verbergt gij u in tijden van benauwdheid? Waarom blijft u toornig, Heere? Waarom zou de Heere dat nou doen? De Heere doet dat altijd met een bepaalde bedoeling. Ik hoop dat u zo'n relatie met God hebt. Dat God voor u een werkelijk persoon is. En dat u let op zijn bewegingen. Dat u let op zijn ogen. Dat u let op zijn woorden. Want daarvoor zit je toch in de kerk uiteindelijk. God is toch niet een vaag idee voor u. Een abstract gegeven. Maar een werkelijk persoon. Waar je op let hoe hij met je handelt. Kijk, en dat doet deze dichter ook. En daarom geldt deze boodschap voor ons allen vanavond. Niet alleen voor de bekeerden, maar ook voor de onbekeerden. Als er namelijk iets gebeurt in je leven, wat je niet gepland had, zoals ik het in mijn gebed ook zei. En vroeg of laat gebeurt dat om een kind, jonge mensen. Je hebt verkering, je bent er zo blij mee, 1,5 jaar al. En het wordt echt wat, je voelt het. En dan opeens hoor je dat je jongen ook nog met een ander omgang heeft. Wat een klap, wat een teleurstelling. Je hebt een goede baan en je hoort geen negatieve berichten. En dan opeens hoor je dat het niet goed gaat met het bedrijf en dat er ontslagen dreigen. Je hebt een opgroeiend gezinnetje en tot nu toe ging alles aardig met de kinderen. Maar dan, och, die ene jongen, die gaat moeilijk doen. En je krijgt spanning in je gezin of in je huwelijk. Of in je lichaam. Er openbaart zich een bepaalde ziekte. Och, er zijn zoveel voorbeelden te noemen, gemeente, die zo dicht bij het leven staan, nietwaar? Dat je zegt, en dit geeft toch zo'n inbreuk op mijn leven. O, ik denk, als ik een gesprekje zou houden met een ieder van u, dat u allemaal wel een voorbeeld zou kunnen noemen. En waarom doet God dat nou, mijn jongen, mijn meisje? Dat doet God natuurlijk niet om je te plagen. Maar dat doet God om je stil te zetten op de levensweg. Dat kan wel eens een voorbereiding zijn tot je bekering. Dat je tot inzicht komt. Hier beneden is het eigenlijk niet. Hier is nooit geen hemel op aarde te vinden. Vroeg of laat dan kom ik erachter dat de aarde vol is met doornen en distelen. En als je dan au zegt, dan moet je proberen daar niet kwaad over te worden. Maar dan moet je eens proberen er stil van te worden. En na te denken waarom God dat doet in je leven. Want dat doet God opdat je behouden zou worden. Opdat je ernaar staan zou gaan om je te richten op de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. En is dat daarom niet lief van God als hij dat doet? Wees nou eens eerlijk. Je zou toch gewoon voortgehold zijn. En dan uiteindelijk, als je dan sterft, je ogen te openen in de hel. Waar je eeuwig moet lijden. Eeuwig pijn moet hebben. En wat is de Heere dan toch goed als hij door zoiets je stilzet. Zodat je tot nadenken gebracht wordt. En dat geldt ook voor degene die de Heere vrezen. Als de Heere de keuze in je hart werkt, dan zal hij in het begin niet direct zo'n zware beproeving op je schouder leggen. Voor je waarneming kan de aanvechting wel zwaar zijn. Voor je waarneming kan soms een moeilijkheid wel zwaar zijn. Maar als je wat verder op de weg bent en je wordt geoefend in het geestelijke leven, dan zie je dikwijls dat de Heere toch een kruis op je schouders legt. Een kruis wat je zelf niet had uitgekozen. Maar een kruis dat je vlees prikkelt. Een kruis dat je vernedert. Een kruis dat je hernieuwde ontdekkingen geeft van je goddeloos bestaan. Maar een kruis wat je tot bezinning brengt. En wat is dat dan, die bezinning? Die bezinning, dat is dit heel eenvoudig. Ik ben een pelgrim. Ik ben onderweg. En ik moet niet al te vast gehecht zijn aan de dingen van deze wereld. En als je dan naar allerlei wereldse dingen kijkt, dan zeg je natuurlijk, als je genadeleven kent, nou, daar ben ik niet aan gehecht, dat kan me gestolen worden. Maar dan moet je veel dichterbij komen. Dan moet je kijken naar je vrouw en naar je man en naar je kinderen en naar die spulletjes die je hebt. Begrijp goed hoe ik dat bedoel. Je hoeft natuurlijk niet een of andere monnik te worden. En je hoeft ook niet zo'n instelling te gaan krijgen dat je geen vreugde mag hebben in je man, je vrouw of je kinderen. Maar de Heere die oefent zijn volk om ervan los te komen. Om een pelgrim te zijn hier op aarde. En onderweg te zijn. En je niet al te zeer vast te klemmen aan de dingen van deze aarde. Hoe goed ze ook zijn. Hoe lief en dierbaar je ze ook vindt. En daarom zal dat leiden tot verootmoediging. En dat je tot inzicht komt en dat je zegt, Heere, u hebt hier een bedoeling mee. En wilt u mij toch leren mij eraan te onderwerpen, zodat ik gehoorzaam mag zijn aan uw weg. Want God is de grote opvoeder van zijn volk, gemeente. En hij weet precies wat hij doet, hoor. En weet u hoe de Heere dan handelt? Als de Heere een zwaar kruis op je af laat komen, dan, en vergeef me de uitdrukking, maar dan komt de Heilige Geest stilletjes door een achterdeurtje naar binnen. En dan gaat de Heilige Geest, die gaat je erop voorbereiden. Dan gaat de Heilige Geest, die gaat je stilmaken. Die gaat je een houding geven van afwachten. Wat de Heere hier nou mee voor heeft. Dat is zijn zorg, gemeente. Om te leren buigen onder Gods kastijding. En ook als God zich dan gaat verbergen in tijden van benauwdheid, dat hij in die kruisweg je dieper gaat ontdekken aan je bestaan. En dat hij voor een ogenblik het gevoelige leven wegneemt. Dat hij op afstand gaat staan. Hij is niet afstandelijk, maar hij gaat op afstand staan, want hij heeft er iets mee voor. En hij houdt zich een ogenblik stil. Dat heeft deze dichter beleefd. Maar let er dan op, gemeente. Als hij zich dan voor een ogenblik stilhoudt, dan zijn er die zich niet stilhouden. En dat zijn de vijanden van Gods kinderen. En daar heeft deze dichter nou zo mee te kampen, met die vijanden. Want die vijanden die grijpen die omstandigheid aan en die zeggen, God die ziet het niet. En wat moet die dichter dan zeggen? Wat moet hij dan zeggen? Dat kan hij niet anders zeggen in zijn hart. Het lijkt erop alsof ze gelijk hebben. God hoort het niet. God grijpt niet in. En dat komt omdat hij niet bestaat. En wat moet deze dichter dan toestemmen? Deze dichter die zegt, ze zouden wel eens gelijk kunnen hebben. En dat is een gedachte die je in de ziel niet kunt verdragen. En hoe langer dan die tijd gaat duren, hoe brutaler de vijanden worden. En dat kunnen mensen zijn die als instrumenten gebruikt worden in de hand van de vorst der duisternis om je het moeilijk te maken. De dichter die noemt ze hier. In de versen 3 tot en met 6 vertelt hij over hen hoe overmoedig ze zijn en hoe ze wijzen op hun eigen voorspoed. En in de versen 7 tot en met 10 worden ze brutaler, want dan gaan ze zelf ook degene die geplaagd worden verdrukken. Ze zetten zelfs geweld in. En in de versen 11
daar hoor je de climax. Want daar laten ze ook in hun eigen hart kijken. Want daar staat er, hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet niet in eeuwigheid. Hij ziet nooit, want hij bestaat niet. Kijk, en zo lasteren ze God. Heb u ermee te maken, gemeente? En dat voelt deze dichter. En hij voelt daar de pijn van, gemeente. En dan komt dat andere waarom bij hem boven. Het waarom van vers 13. Waarom lastert de goddeloze God en zegt in zijn hart, gij zult het niet zoeken? Waarom krijgt de goddeloze die gelegenheid? En dit waarom, gemeente, dat is een waarom des geloofs. Dat is niet een waarom zoals het eerste waarom van twijfel, van aanvechting. Maar hij krijgt als het ware een injectie uit de hemel. Uit de hemelse apotheek. Waardoor er een strijdbaar waarom bovenkomt. Waardoor hij die lasteringen aangaande God niet kan verdragen. En hij krijgt dan een geheiligde wetenschap door, geliefden. Het geloof komt weer in de beoefening. O gemeente, dat is nou zo rijk. Als het gevoel weg is en God een verbergend God is en op afstand blijft. Dan gaat de geest die via een achterdeurtje binnengekomen is, dat machtige instrument in de beoefening brengen. En dat is het zaligmakend geloof. Want wat is het kenmerk van het zaligmakend geloof? Het geloof ziet de dingen die je niet ziet. Jongens en meisjes, het geloof zegt eigenlijk dit. Ik zie wat jij niet ziet. Kijk, en dat zegt het ware geloof. Dat zegt de ware gelovige. En dat mag nou deze dichter in die strijd tegen het atheïsme beoefenen. Hij mag nu zeggen, ik zie wat jij niet ziet. Wat zie je dan, dichter? En dan komen we bij onze tekst. Want dan zegt hij in vers 14, gij ziet het immers. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Tegenover, hij ziet het niet. Plaatst hij ziet het wel. Gij ziet het. Gij aanschouwt het. En in het Hebreeuws, gemeente, staat het woordje gij voorop. Daar wordt de nadruk op gelegd. Gij zijt immers de levende God, die het ziet, die het aanschouwt. Spurgeon die zegt het zo plastisch. God is een en al oog. God is een en al hand. Gij ziet het, Heere. O, dat betekent, er is toch voor u niets verborgen. Heere, dat is onmogelijk. Gij onttrekt u niet. Niets onttrekt zich aan uw goddelijk oog. En dan gebruikt de dichter hier twee woorden. Allereerst het woordje zien. En dat woordje legt vooral de nadruk op de soevereiniteit van God. Dat God alles in zijn hand heeft. En dat hem niets uit zijn hand loopt. Daar hoop ik straks in mijn tweede gedachte wat breder op in te gaan. Maar de soevereiniteit van God wil dit zeggen, dat hij alles regeert. Kom ik straks weer op terug. En dan dat tweede. Gij aanschouwt het. En dat woord, dat is vooral een kijken ergens naar met betrokkenheid. Met een gevoelige betrokkenheid. Zoals een moeder dat doet. Die voorbij fietst langs het schoolplein en even van de fiets afstapt. En dan ziet die moeder dat de kinderen aan het spelen zijn op schoolplein. En dan kijkt ze, jongens en meisjes, over dat schoolplein. En waar kijkt ze nou naar? Oh ja, daar is ze. En ze probeert contact te krijgen. Ze kijkt natuurlijk naar haar eigen kind. En dan ziet ze dat haar eigen kind op het klimrek klimt. En ze stapt mis. Ze valt. En wat doet die moeder dan? Die moeder die voelt dat. En die moeder die zet de fiets neer en die rent het schoolplein op naar haar kind toe. Om dat kind op te richten. Kijk, en zo moet je dat hier ook zien. Als er staat, gij ziet het immers, gij aanschouwt met betrokkenheid, gemeente. Ja, zo is de Heer. En geliefde, dat mag je heel breed toepassen. Dat doet hij nou niet alleen over zijn kinderen, maar er staat in Psalm 33 dat hij ziet alle mensen. Dus als hier in ons midden één is die zegt, ik ben onbekeerd, zou hij mij ook zien in mijn ellende. Dan mag ik in naam van mijn zender zeggen dat hij ook u ziet. En ik zal je een schriftbewijs aanreiken waaruit dat blijkt. Ik denk aan de geschiedenis van Hagar en Ismaël. Daar ligt Ismaël te kreunen van de dorst. En dan zegt de Heer dat hij Ismaël gezien heeft. En dat hij het gekreun van die jongen gehoord heeft. Zo is de Heer. Heb toch goede gedachten van God. Mijn onbekeerde medereizer naar de eeuwigheid. Als u in bijzondere moeite verkeert. Want God ziet ook u. God ziet zijn ganse verbondsvolk. Denk aan de geschiedenis. Dat het volk Israël verdrukt wordt in Egypte. En dan zegt de Heere tegen Mozes dat hij de verdrukking van het hele volk heeft gezien en aanschouwd. En dat heeft God zodanig gezien dat hij het voelt dat hij erbij betrokken is. O, de Heere aanschouwt in het bijzonder degene die hem vrezen. Denk aan Jozef. Als hij in de gevangenis terechtgekomen is door de gemene vrouw van Potifar. En dan staat er en toen zond de Heere zijn goedertierenheid in de gevangenis. Denk aan Jozua. Dan loopt hij te tobben langs de muren van Jericho. Ach, hoe moet het toch? Hoe moet het toch? En dan komt de Heere en dan zegt de Heere, ik ben nu gekomen. Op het cruciale moment. Denk aan Abraham. Hij zit helemaal in de put. Hij denkt, straks dan zal de koning van Kedorlaoma komen en wraak nemen. En dan komt de Heer in zijn tent. En dan zegt de Heer, Abraham, ik ben je loon. Ik ben je schild zeer groot. Ja, maar heren, ik heb geen kind. Ach, kom nou eens naar buiten, man. Kom nou eens even uit dat cirkeltje. Je draait er constant in rond en misschien heb ik het tegen u. Je komt er niet meer uit en dan zegt de Heere, kom nou eens eventjes uit dat cirkeltje. En dan kijk nou eens even naar buiten, midden in de nacht. Je kunt niet slapen. En tel dan eens de sterren indien gij ze tellen kunt. Toe. Ik dring er toe aan, tel ze nou eens. Zo zal uw zaad zijn. Zo machtig ben ik nou, Abraham, in ons midden. Kijk, en daarom wordt hier een algemene waarheid bevestigd, geliefden. Dat de Heere ze ziet. De dichter die zoekt namelijk naar een gezelschap. En hij vindt dat gezelschap. Hij heeft het in de psalm over de armen en over de ellendigen en over de nooddruftigen. Kijk, en in dat gezelschap bevindt zich deze dichter. En als u nou ook topt in ons midden, dan moet u proberen zo'n vriend te zoeken, zo'n metgezel. En dan wordt zo'n vriendje hier aangereikt in deze psalm. Ja, maar valt daar mijn moeite ook onder? O, kijk eens hoe breed het in onze tekst staat. Gij ziet het immers, gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Kan het nog breder? Alles valt daaronder. Alle gevolgen van de zonde. Alle gevolgen van de vloek die rust op deze aarde. Alle doornen en alle distelen vallen daaronder. Alle moeite en alle verdriet deze avond in Gods huis. Gelooft u dat? Gelooft u dat God u ziet? En dat God zich op u richt? En dat God niet werkeloos toekijkt, maar dat God handelt? Want luister eens naar onze tekst. Opdat men het in uw hand legge. O, het is alsof de Heere zijn machtige handen uitstrekt naar die arme tobber in ons midden, die het maar niet uit handen kan geven. En dat God zijn armen uitstrekt en dat hij zegt, opdat men het in uw hand geeft. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de overgave aan God. Allereerst moeten we natuurlijk weer luisteren naar onze tekst, hoe onze dichter dat bedoelt. Als hij zegt, opdat men het in uw hand legge. De dichter die heeft te maken met een conflict. En de dichter die zou eigenlijk wel in dat conflict willen optreden en zich willen wreken. Maar hij heeft geen middelen. Hij heeft geen macht. En wat doet hij dan? Dan gaat hij het in Gods hand geven. En dat is eigenlijk de achtergrond hier van deze psalm. Het is eigenlijk een soort wraakpsalm, waarin hij de wraak overgeeft in de hand des Heren. En dat mogen we ook best wel toepassen. Want misschien hebt u ook wel een conflict met iemand. Een langdurig conflict waar u mee zit. En hoe staat het daar nu mee met dat conflict? En misschien voelt u zich ook wel machteloos om er wat aan te doen. En komt het soms bij u boven om in te grijpen? Komen er soms wel eens wraakgevoelens bij u boven? Och, leg ze toch eens af. O, ik geloof dat u misschien wel in uw recht staat. En dat u onrecht aangedaan is. Maar leg die gevoelens nou eens af. En doe dan eens net als deze dichter. Deze dichter die gaat beoefenen wat de Heere Jezus zegt, keer je andere wang dan ook maar toe. Zou dat niet veel meer helpen? Zou dat geen vurige kolen van het hoofd van je naaste halen? Je bent er zo goed mee af om stil te zijn. En het over te geven in de hand van God. Hij doet het toch deze middag. Hij wil het toch. Hij zegt toch tegen u in zo'n conflict situatie, geef het nou eens aan mij over. Hou nou eens op. Je hebt al hele gesprekken gehouden in je gedachten met de persoon in kwestie. Om je gelijk aan je kant te krijgen. Maar stop daar nou eens mee. Echt waar. Echt doen hoor. Kan het niet. Vraag het dan. Hij wil het overnemen van je. Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. En daarom ziet de dichter ook in die armen en in die wezen en in die ellendigen die in deze psalm naar voren komen, een groep waarin hij zich herkent. Want voor die groep was in de burgerlijke wetgeving allerlei maatregelen getroffen om die mensen te beschermen. Die wees, die ellendige, Die armen die konden niet voor zichzelf opkomen. Die hadden geen wapens die ze in konden zetten. En als deze groep openbaar kwam in Israël, dan was dat een teken van diep verval. Dat het volk zich niet hield aan de wetten van Mozes. En dan waren zij de pineut. Deze kwetsbare groep. En dan konden deze groep mensen, die konden niet voor hun eigen rechten uitkomen. Terwijl ze wel rechten hadden. Rechten in de burgerlijke wetgeving van Mozes. Kijk, en dat ziet deze dichter. Dat hij een recht heeft. Een recht, een zaaksgerechtigheid heeft aan zijn kant. En als je dat ziet, dat je in een bepaalde zaak het recht van God aan je kant hebt, dan hoef je je niet druk te maken. Dan zal God het voor je opnemen. Maar gemeente, als hier dan staat, gij ziet het immers, gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand legge, dan heeft de kerk van alle tijden en plaatsen deze tekst ook altijd breder getrokken. Om dat breder toe te passen, op alle moeite en al het verdriet, om het in zijn hand te leggen. Kijk eens naar mijn hand, jongens en meisjes. Nee, dat is natuurlijk niet de hand van God, dat is maar een klein handje van de dominee. Maar ik wil eigenlijk met deze hand de aandacht vestigen op die grote, machtige hand van God. Opdat men het in uw hand legge. Die grote, machtige hand van God. En dan komen we bij zondag 9 en zondag 10 van onze catechismes. Die machtige hand van God die alle dingen leidt naar zijn gemaakt bestek. En die alles regeert in deze wereld, alle bewegingen. En die alles onderhoudt naar zijn eeuwige raad en voorzienigheid. En alles komt uit zijn hand. En kijk, mijn hand is slechts beperkt aanwezig hier op de kansel, maar de hand des Heren is alom tegenwoordig. Zul je het meenemen? En mijn hand is maar beperkt om iemand te helpen. Als er 3 van jullie zouden struikelen, dan zou ik er slechts 1 kunnen helpen. Maar de hand van God is onbeperkt in zijn mogelijkheden om een mens te verzorgen. En als u iets kwaads overkomt, dan kan ik natuurlijk makkelijk zeggen dat het misschien wel ten beste voor u is. Maar als God dat doet, dat kwaad in uw leven, dan zal hij het zo keren, als u de Heere echt mag vrezen en liefhebben, dat het voor u ten beste zal keren. In dit jammerdal. Zul je dat onthouden, kind van God in ons midden? Dat het voor uw bestwil is. Dat het voor je best wil is. Dat het voor je best wel is. Dat de Heere dat doet in je leven. Ik kan er niet aan, dominee. Ik kan het maar niet geloven. Maar het staat in het woord van God. En kijk, mijn hand is beperkt. Maar zijn hand is almachtig. En dan zegt de catechismus het ook zo prachtig. Dat hij het als een almachtig God kan doen. En als een getrouw vader wil doen. Altijd bereid om zijn kind te helpen. En dan laat hij zien dat er geen toeval is. Maar dat alles uit zijn vaderlijke hand voortkomt. In het leven van zijn volk. En kijk, nou leg ik wel de nadruk op dat het een voorrecht van Gods kinderen is. Maar dat is om de onbekeerden in ons midden jaloers te maken. En op te wekken om ook zulk een vader te mogen krijgen. Als je onder de zorgende hand van de Heere mag komen, dan ben je toch zo goed af, meisje. O, buig je knieën en vraag toch of je bij dat huisgezin Gods een plaatsje mag krijgen. Er is echt nog plaats. En weet u wat u dan nodig hebt? En dat geeft de Heere. Leidzaamheid. Onze catechismus zegt om in alle tegenspoed geduldig te zijn. Leidzaamheid als een gave Gods. Dat zijn schouders. Geliefde gemeente, er wordt wel eens gezegd, God meet de schouders en dan legt hij er een kruis op. Maar ik geloof dat niet. Ik geloof dat het net andersom is. God meet het kruis en dan geeft hij schouders daarvoor. Want ik heb er geen schouders voor. Ik heb er geen zin in. Ik denk zo vaak aan het versje als het bij me boven komt. Ik lag en sliep gerust van zeer en trouw bewust. Totdat ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. En dan hou ik op met zingen. In het leed dat mij genaakt. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar dat heb ik wel hoor. Dan denk ik, oh nee, nee, daar heb ik geen zin in. Dat wil ik niet. In het leed dat mij genaakt. Voel je, dat hebben wij niet van nature, gemeente. We hebben geen schouders. Er valt niks op te meten bij mij. Maar wat de Heere wel in zijn voorraadkamer heeft, dat is een kruis voor uw kind des Heer. En dan geeft die schouders om het te dragen, dat is de leidzaamheid. En daarom verneder je toch onder de krachtige hand van die alverzorgend God. Het heeft immers toch geen zin om je ertegen te verzetten. Want die krachtige hand van God die is zo sterk. Wat zou je willen beginnen als kleinnietig mensenkind? En als je dan onder dat vernederen voelt dat je hart zo bekommerd is vanwege die zorg. O, doe het dan wat apostel Petrus zegt en werp dan al uw bekommernissen op hem. Want hij zorgt voor u. Werp het van je af. Petrus die gebruikt niet voor niets dat woord. Werpen. Afwerpen. Want daar, ja, dat kan ik niet. Dat soms dan word je ertoe gedwongen. Ja, en dan komt dat geloof in de beoefening. Want het is een geloofsdaad. Dat je het als het ware van je afwerpt. En dat je zegt, oh God, hier is het. Hier is het. Ik weet er geen raad mee. En denk je dat God dan zal achterblijven, gemeente? Ja, maar dominee, ik heb het er toch zo moeilijk mee. Ik kan het echt niet. Ik voel zoveel opstand in mijn hart soms bovenkomen. En dan ben ik een speelbal van de duivel. Echt, dan kom ik er gewoon echt niet uit. Weet je, dan heb je een vriend nodig. Die precies zo is. En dat is die dichter van Psalm 10. Die zocht ook vrienden en vriendinnen. Zoek ze maar onder Gods kinderen. Ze zijn er echt. En vertel het ze maar. Zo'n medegenoot, zo'n medepelgrim. Om samen die strijd aan te mogen. Maar bovenal, gemeente. Zoek vooral die grote leider. Christus. Want dat is het doel hoor. Het is God altijd te doen om het vinden van zijn lieve zoon. In het lijden, dominee, ja, in het lijden. Dat je bij die grote leider komt. Dat je ogen geopend worden waarom hij nu zo zwaar moest lijden. En waarom moest dat? Dat moest vanwege onze zonden. Want dat is immers de oorzaak. Van ons lijden. En de prikkel van ons lijden moet weggenomen worden, gemeente. Anders dan volgt er een eeuwig lijden. En daarom dringt het lijden van deze tegenwoordige tijd ons aan. Om bij die grote leider terecht te mogen komen. Want er staat zo kostelijk in het woord van God. Dat hij ook gekomen is om onze krankheden op zich te nemen, dus ook de gevolgen van de zonde. En dat heeft hij gedaan om Gods vaderlijke gunst voor een verdoemelijk zondaar te verwerven. En daarom heeft hij al onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. O, hij oefent in het lijden de kennis van Christus, geliefden. in het leven van zijn kinderen. Is het niet waar, kind van God, in ons midden, dat de drukking van de melk boter heeft voortgebracht? Dat u juist in de drukwegen verdiept werd in het geestelijke leven? Dat u juist in de drukwegen verdiept werd in de kennis van jezelf, maar ook in de kennis wie God in Christus wil zijn? En vooral ook in de kennis wie God als vader wil zijn, in zijn tere, lieve, vaderlijke zorg. O gemeente, dan denk ik aan die vriend uit Psalm 73, waar ik dan mee af wil sluiten. Wij lezen in Psalm 73, vers 24, dat nadat hij geoefend is in het lijden en weer eens de dingen van Gods kant mag zien, dat hij dan zegt: Gij zult mij leiden door uw raad. Dan mag hij die raad van God weer omhelzen. Dan mag hij die raad van God weer kussen. Dan mag hij het weer eens worden met God en dan mag hij zich onderwerpen aan God. En dan zegt hij: O God, wat bent u toch goed in uw wijze leiding in mijn leven, want ik heb dit zo nodig. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij opnemen in uw heerlijkheid. Kijk, en dan wordt in dat lijden die keuze voor de Heer en zijn dienst, die wordt weer hernieuwd. Die wordt weer verdiept. Die gaat weer sprankelijk. En dan kun je toch een ander zoveel meegeven. Oh, dan zou ik je wel jaloers willen maken op het volk van God. Want dat volk, dat gaat nou een zekere toekomst tegemoet. Hoe zwaar het lijden soms ook is. Maar die zullen ervaren dat ze na dit kortstondig ongeneugd eindeloos zullen verheugd worden, geliefden. En daarom wordt die keuze vernieuwd. Wat Asaf ook zegt: wie heb ik nevens u in de hemel? Kijk, dan wordt zijn hart weer opgeheven naar de hemel. En dan ziet hij dat zijn schat in de hemel is. En als hij dan naar de aarde kijkt, dan zegt hij: nevens u lust mij ook niets. Niets op deze aarde. Is dat bij u ook zo? Amen. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht om uw naam ootmoedig te erkennen dat we vandaag in uw huis mochten zijn. En wat is dat toch een goede plaats
om onder de levende verkondiging van uw woord te mogen zijn, om onder de stem des Heren te mogen zijn. Wilt gij onze dove oren er toch voor openen? Wilt u onze gesloten harten er toch voor ontsluiten? Ja, Heere, maak ons er toch ontvankelijk voor dat woord van u. En niet alleen maar om een God voor de tijd te hebben, maar ook een God voor de eeuwigheid. Ach, Heere, wilt u daar zijn met allen die het moeilijk hebben, die voor een muur staan en die voor een bende staan. Dat zij toch weer bij vernieuwing het mogen beoefenen met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende. Want gij zijt een almachtig God. O Heere, dat het dan beleefd mag worden wie voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Verdrukking, vervolging, benauwdheid, het zwaard, de dood, niets, Heere. O, geef toch dat dat geloof mag worden door uw volk en kinderen. Opdat zij ook wat te zeggen hebben tegen alle leiders. En dat ze wat te zeggen hebben tegen hun kinderen en kleinkinderen. Open toch onze mond, opdat we uw lof mogen verkondigen. Opdat we een uitdeler mogen zijn van die menigerlei genade Gods. Gedenk ons als we van deze plaats gaan. Wilt gij ons sterken de komende week bij alles wat wij hebben te doen. Bewaar ons voor de zonde, bewaar ons voor een onverzoend sterven. En vergeeft u onze zonden en aanvaardt onze dank om Christus willen. Amen. Onze slotzang is Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht. 91, vers 1. De zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.